Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Vanmorgen gaat in deze dienst voor dominee Horsman, emeritus predikant van Zwolle. Mijn naam is Jan Dor. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na het einde van deze dienst en na afsluiting met de kerkraad achter in de kerk. Om mogelijk vragen over onze gemeente of vragen naar aanleiding van deze kerkdienst te beantwoorden. Een aantal gemeenteleden die graag met u en voor u willen bidden, staan na de dienst rechts van de preekstoel. Uiteraard zijn ook gasten daar van harte welkom. Erwin Vijfwinkel is vanmorgen organist en Melchior Mulder zal ons op de piano begeleiden. De collecte is voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk in Jordanië. Zij zullen na afloop van deze dienst, na een korte pauze, een presentatie geven over hun werk. En u bent daar vanzelfsprekend van allen voor uitgenodigd. Kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 2 komen vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Er zijn contacten gelegd tussen onze gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Afgesproken is dat de kerken elkaar op de hoogte houden van lezingen in de verschillende gemeentes. Vandaar dat u in de contactsleutel hebt kunnen lezen over een bijeenkomst op 22 november met als thema geloof en autisme. U bent daar van harte welkom. Meer informatie vindt u in de contactsleutel. Robert Bijl zal nu iets vertellen over de open gemeentebijeenkomst van afgelopen vrijdag.
Goedemorgen. Afgelopen vrijdag heeft de groep Meet and Talk een open gemeenteavond georganiseerd over werk, zin in je werk, plezier in je werk, maar ook nut van je werk. Die bijeenkomst is bezocht door ongeveer 30 mensen. We hebben in de voorzaal van deze kerk aan 5 tafels gegeten met elkaar. En tijdens het eten heeft Ad 2 mensen vanuit onze gemeente geïnterviewd over hun werk. Dat waren Bert Brouwer en Feiko Lanting. Die hebben uitgebreid verteld over hoe zij in hun werk stonden. Welke zin en welk plezier zij daaraan hadden. En ook welke waarden zij in hun werk, zeg maar, toepaste en gebruikte. Dat was uitermate boeiend. Ik moet zeggen, voor Ad is echt wel een plaats weggelegd bij Pauw en Witteman of Andries van der Brink en Knevel. Want dat waren hele mooie interviews. Erg plezierig. We hebben daarna, zeg maar, met z'n allen doorgesproken, daarover gegeten. En dat was ook erg gezellig. Ik moet zeggen, de organisatie van deze avond was uitstekend. Heel veel mensen hebben zich ingezet om al het eten klaar te maken, de voorzaal gezellig te maken. En ik heb zelf ook erg veel plezier beleefd, moet ik zeggen, aan deze avond. Mij betreft kunnen we het best vaker over werk hebben op deze manier. De collega die ik meegenomen had, zei na afloop toen we naar buiten gingen, zei hij, er zijn eigenlijk best veel meer thema's die we op deze manier zouden kunnen behandelen. Dus ik zie dat maar als een compliment aan de hele organisatie. Dus al met al een, wat mij betreft, een geslaagde avond. Misschien geen grootse resultaten in dat opzicht. Maar toch, ja, de mogelijkheid, denk ik, in ieder geval voor mij om met die collega ook weer op een andere manier weer eens verder te praten over deze dingen. Dus wat mij betreft voor herhaling vatbaar en alle lof aan de organisatie.
Dankjewel, Robert. Wij gaan nu met elkaar zingen uit onze eigen bundel lied 33. En na Votum en Groet zingen we psalm 92, vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze hoop is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als regel van ons leven en als bepaling van wie wij zijn tegenover God lees ik u een stukje uit de eerste brief van de apostel Johannes. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. En mocht een van u toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Laten we nu zingen met elkaar van Psalm 86, vers 2 en 4. Laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, we zijn hier vandaag bij elkaar om u te loven en te prijzen. Om voor u het aangezicht te komen, ook met onze dank en met onze zorgen, met ons verdriet, met alles wat in ons is. En we danken u dat we u mogen kennen. Dat we u mogen kennen uit uw woord, dat we ook vandaag willen openen. Heer, wij beseffen dat we u niet volkomen kunnen kennen, omdat u ons begrip te boven gaat. Wij kunnen u niet vatten in onze begripskaders. Maar we danken u voor die veelkleurige openbaring die u ons gegeven hebt, waarin u zoveel kanten, zoveel facetten van uzelf laat zien. En we bidden u, wilt u geven dat we die allemaal in het oog houden en dat we geen daarvan vergeten. Dat we niet een beeld samenstellen dat ons het beste bevalt, maar dat we zorgvuldig luisteren naar wat u ons zeggen wilt, waar u ons heen wilt leiden. Heer, we bidden u voor onszelf, maar ook voor alle andere mensen die vandaag bij elkaar komen in uw naam. In deze stad, in dit land, in de hele wereld zijn er mensen die hun knieën buigen voor u. Wilt u er nabij zijn. In het bijzonder diegenen die het doen in moeilijke omstandigheden. Die vervolgd worden. Voor wie het niet gemakkelijk is om bij elkaar te komen. Wilt u hen in het bijzonder nabij zijn. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier vanmorgen bij elkaar gekomen zijn. Met alle gedachten die we hebben. Met alle zorgen, met alle blijde dingen in ons hart, maar ook wel verdrietige dingen. Met alle gedachten die verkeerde kanten uit kunnen gaan. Heer, u kent ons van haver tot gort. U hebt ons zelf gemaakt. Wij kennen u niet volkomen, maar u kent ons wel volkomen. En we vragen, wilt u datgene wat we nodig hebben ons ook geven vandaag. Wilt u ons aanraken door een woord, door een gezang, door een opmerking. Heer, wilt u zo bij ons zijn. Geeft u ons uw Heilige Geest, zonder wie uw woorden lege woorden blijven. Wilt u uw Geest geven om ons te verwarmen, om ons aan te steken door uw vuur. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. In gesprek met, dat gaan we zien met wie dat is en wat het gesprek oplevert. En daarna zingen we, juicht, want Jezus is Heer.
Ja, ik heb het gemaakt, zo gemaakt en zonder werk.
geef nu het woord aan zuster Desiree Huisman, die zal iets voor de kinderen vertellen.
Naar voren komen. Een klein beetje verbouwen. Ik heb iets meegenomen. Weet jullie wie dit is? Het is Kikker, creatie van Max Veldhuis. Hij heeft een mooi verhaal geschreven en dat past een beetje bij mijn Bijbelverhaal. Kikker, die komt iets tegen en hij weet niet precies wat dat is. En daar is ook een plaatje van. Hij roept Varkentje erbij en hij zegt: kijk Varkentje, kapot, doet het niet meer. Varkentje zegt: nee. Hij slaapt. En ook eend komt aangewandeld. En eend zegt: nee, die is ziek. Het volgende plaatje komt ook haas erbij. En haas zegt: nee, het vogeltje is dood. Hij is nu naar de hemel. Als je doodgaat, dan ga je naar de hemel. En op het volgende plaatje leggen ze het vogeltje op een draagbaar. Ze graven een diepe kuil voor het vogeltje. Ze leggen het vogeltje in de kuil. Strooien er bloemetjes op. Leggen een grote steen op het graf. En het is doodstil. Ze zijn bedroefd. En ze lopen weg van het graf. En op het volgende plaatje zie je dat. En ineens zegt Kikker: kom, we gaan stikkertje doen. Varkentje, jij bent hem. En ze rennen en ze springen en ze spelen de hele rest van de dag. En ze zijn blij en Kikker zegt: oh, wat is het leven toch fantastisch. En aan het eind van de dag gaan ze tevreden naar huis. Moe, voldaan. En in de boom zingt het vogeltje zoals altijd. Er komen mensen bij de Heer Jezus. Ze hebben een vraag voor hem. Want ze zijn het niet helemaal eens over het antwoord. Ze zeggen: Jezus, wat gebeurt er nou als je sterft? Jezus denkt eens goed na. En hij zegt: waarom maken jullie je druk over sterven? Weet je wat veel belangrijker is? Het leven. Ja. Natuurlijk ben je verdrietig als er iemand sterft. Want je kan niet meer met hem praten. Je kan nooit meer samen spelen. Je kan niet meer bij elkaar gaan eten of logeren. Maar weet je wat God nou zo belangrijk vindt? Dat je doet in je leven wat de Heere God van je vraagt. Dat je leeft zoals God het van je wil. En ik, Jezus, zal over een poosje ook doodgaan. En dan zijn mijn vrienden verdrietig. Maar na 3 dagen, dan sta ik weer op uit het graf. En dan kan ik weer praten met mijn vrienden en dan zijn ze blij. En dan ga ik naar de hemel. En mijn vrienden weten dat het in de hemel goed is. En ze zijn blij voor mij. Weet je, ik ben niet de enige die naar de hemel gaat. Alle mensen die in de Heere God geloven, mogen als ze sterven naar de hemel gaan. God is niet zo bezig met de dood. De Heere God is een God van levende mensen. Hij zal altijd voor je zorgen. Hij troost je als er verdriet is, omdat er iemand dood is gegaan waarvan je heel veel hield. En omdat God je troost en altijd voor je zorgt, mag je toch blij zijn. Want onze God is een God van levende mensen. Hij zal altijd voor ons zorgen. Mogen de kinderen van Bijbelgroep 1 naar de verdieping. En de kinderen van tienergroep 2 mogen achter naar de preekstoel.
De schriftlezing is uit Hosea 11 en Brenda Browns zal het met ons lezen.
Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor gouden beelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun zelfs het voer nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis, zo spreekt de Heer.
We zingen met elkaar van gezang 30, vers 5 en 6. We willen vanmorgen stilstaan bij de woorden uit Hosea 11 en na de prediking zingen we aansluitend gezang 481. Zusters en broeders in onze Heer Jezus Christus. Wat voor beeld hebben wij van God? Hoe denken we over hem? Hoe stellen we ons hem voor? En dan gaat het niet over iets uiterlijks. Of ons God voorstellen als een oude man met een lange witte baard of zo. Nee, dan gaat het over hoe hij is. Je zou kunnen zeggen hoe zijn karakter is. En het zou best eens verrassend kunnen zijn als we elkaar zouden vertellen hoe we God zien. Het zou verrassend zijn wat daaruit komt. Om te vertellen hoe ons godsbeeld is, om het een beetje deftig te zeggen. Ja, dat godsbeeld dat is in de loop van de tijden ook nogal eens veranderd. In de middeleeuwen werd God toch vooral gezien als de grote breker, als degene die oordeelde. Mensen waren bang voor God. En de mensen van de reformatie die dachten toch weer anders dan de mensen van de middeleeuwen. De mensen van de verlichting dachten weer anders. Steeds wijzigt dat godsbeeld. Goed om dat in de gaten te houden. Om eens te kijken in de 17e eeuw. Een van de toneelstukken van Joost van den Vondel. Een stuk dat heet Lucifer. En daar wordt ook de vraag gesteld aan God. Hoe God is eigenlijk. In dat stuk daar komen verschillende rijen voor, rijzangen. Die geven vraag en antwoord. De ene rij van engelen stelt een vraag en de ander geeft het antwoord. En daaruit kun je dan een beetje opmaken hoe het godsbeeld was in de tijd en in de kring van Vondel. De eerste rij stelt de vraag. Wie is het die zo hoog gezeten, zo diep in het grondeloze licht, van tijd nog eeuwigheid gemeten, nog ronden, zonder tegenwicht bij zich bestaat, geen steun van buiten behoeft, maar in zichzelf en on... Nou, zo gaat het nog een hele def voor. Ik heb het allemaal uit mijn hoofd gekend. Strafwerk, derde klas, gymnasium. En na een poosje doorgegaan is, dan eindigt dat prachtige... verheven gedicht met de vraag: wie is het? Noemt, beschrijft ons hem met een serafijne veder, of schort het aan de grijp en stem? Prachtig gezegd. En het antwoord van die andere rij is dan: het is God, oneindig eeuwig wezen van alle ding dat wezen heeft. En nog weer zo'n heel stuk, als u het wilt. Een korte samenvatting zie je in gezang 422. Maar ja, hoezeer ook met serafijn en veder beschreven, toch rijst uit die antwoord van die rij van engelen een godsbeeld op dat toch niet helemaal het onze meer is, om het maar zachtjes te zeggen. God wordt daar beschreven als degene die aan zichzelf genoeg heeft, die onwrikbaar is, die verheven is, onveranderlijk vastzetelt op zijn troon, de bewegende oorzaak van alles. De onverstoorbare, de almachtige. Ja, dat godsbeeld dat spreekt ons op die manier niet meer zo aan. Hoewel dat zeker zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis. En er zitten natuurlijk best goede elementen in. Maar ja, godsbeelden die verschuiven in de tijd en heeft ook te maken met onze cultuur. Ja, moet je eigenlijk wel zoiets hebben als een godsbeeld? Ja, de tegenvraag is, kun je zonder? Je maakt er toch altijd een voorstelling van God. En dan kun je dat maar beter bewust zijn. Dan kun je dat tenminste bijstellen als het nodig is. Ja, een typisch godsbeeld zoals je dat tegenwoordig vaak tegenkomt, is het beeld van de machteloze God. Er gebeuren allerlei ellendige dingen, ja, en dat komt niet van God, maar God kan er ook niks aan doen. Die staat er ook. Hij wil wel troosten en bemoedigen en je verder helpen, maar het gaat buiten hem om. He, dat is een reactie op dat beeld van de almachtige God die alles deed. Ook het kwaad kwam allemaal uit Gods hand. Daar zou wel een bedoeling achter zitten. En zo is het goed om steeds opnieuw onze ogen en open oren te houden. Ogen en oren open te houden. Als we bezig zijn met Gods woord. Om af te vragen. Hoe denken wij over God? We moeten erop bedacht zijn dat we niet verstarren in bepaalde opvattingen die we dan op de Bijbel leggen. Waardoor stukken van de Bijbel ook niet meer aan het woord komen. En je kunt een bepaalde bril opzetten. Een dogmatische bril of een charismatische bril. En dan zie je alleen maar wat je wilt zien. En dat geldt in het bijzonder over de vraag hoe we God zien. En dat is geen onbelangrijke zaak. Een van de Bijbelboeken waarin God zich op een hele bijzondere wijze laat kennen, is het profetenboekje Hosea. Hosea, dat is een van de profeten die optrad in de nadagen van het tienstammenrijk. Dat is zo ongeveer 750 voor Christus. In die tijd waren er meer profeten. Je had ook Jesaja, die was iets later, en die is in Juda werkzaam. Iets later zien we weer Micha. En iets eerder dan Hosea was Amos, die heet Hoofdige Boer en Tekoa. En in Hosea wordt, voor mijn gevoel, op de meest intieme manier gesproken over de liefde van God voor zijn volk. Hosea, zijn naam is eigenlijk al een programma. Er is redding, betekent zijn naam. Ik had bijna gezegd, er is hoop. Zo'n actie geweest een jaren geleden. Maar ook in de tijd van Hosea waren er mensen die geen hoop nodig hadden. Redding, hoe bedoel u? Waarvan dan? Het is de tijd van Jerobeam II, de achterkleinzoon van Jehu. Een tijd van welvaart. Economisch en politiek gaat het goed. Maar ja, godsdienstig houdt het niet over. De offers die worden redelijk gebracht. Men voelt zich tamelijk godsdienstig, maar het zit allemaal aan de buitenkant. Je zou kunnen zeggen, ze gingen netjes naar de kerk, maar daar hield het ook mee op. Redding. Wie praat er nou over redding? Toch zal de rust niet lang meer duren. In de verte rommelt al het onweer van de aangroeiende macht van Assyrië, die al heel spoedig als een tsunami over het tienstammenrijk heen zal rollen. En Hosea waarschuwt daarvoor. Hij roept het volk terug naar de oprechte dienst van God. En hij doet dat met woorden en beelden die heel indringend zijn. Voor ons gevoel zo beeldend dat we er moeite mee kunnen hebben. In die eerste hoofdstukken van Hosea, hij moet trouwen met een overspelige vrouw, zeg maar met een prostituee. Ja, daar kun je Gods beeld van in gedrang komen. Hoe kan God dat nou opdragen? In Hosea ontmoeten we God als een jaloerse geliefde. God die zoveel van zijn volk houdt, dat hij het niet kan uitstaan dat het volk met een ander gaat, met de Baals. Die Baalcultus, dat is eigenlijk een heel ingewikkelde zaak. Er waren ook veel mengvormen. Mensen die misschien met de beste bedoelingen godsdienstig wilden zijn, maar ja, die de vormen en manieren van de Baaldienst toch overnamen. Ja, en van de vermenging komt dan op een gegeven moment ook overname. En het was begonnen met die diensten in Bethel en Dan bij Jerobeam I, heel lang geleden. Geen familie trouwens van Jerobeam II, maar men wilde wel de Heere God aanbidden. Maar ja, helemaal naar Jeruzalem, dat was toch een brug te ver. Het was nergens goed voor, dat gaf maar verwarring. Het rijk was gesplitst en het moest maar zo blijven. En we waren heel comfortabel, twee heiligdommen ingericht, één in het noorden en één in het zuiden. En zo had het noordelijke rijk zijn eigen offerplaatsen. Waarschijnlijk waren die offerplaatsen op al bestaande heilige plaatsen. Het land was vol van de overblijfselen van de Canaanitische godsdienst. Het zat als het ware in de grond. Of liever gezegd, het stak uit de grond omhoog. De gewijde hoogten en de gewijde palen, die waren nog steeds in gebruik bij de oorspronkelijke bevolking. En zo was vermenging gevolgd door overname. Onvoorstelbaar eigenlijk, want die Canaanitische godsdienst, die was eigenlijk toch heel barbaars en laagvloers. En die stak toch heel schril af bij de hoge opvattingen van het monotheïsme, van het jodendom. Maar toch ja, die Baalsdienst had toch kennelijk iets wat meer bij het mensenhart aansloot. Want de Baalsdienst heeft een ongelofelijke aantrekkingskracht gehad. En God de Heer neemt dat niet. Zo lezen we dat in Hosea. God is jaloers. Hij zegt in koeltjes en hoogverheven, nou ja, voor jullie een ander volk. Nee, hij vecht voor de liefde van zijn volk. Of vecht. Het lijkt soms of God wel bedelt om de liefde van zijn volk. Ja, als we al een godsbeeld hadden van God, de hoogverhevene, de onaangedane, de ongenaakbare, dan zouden we dat toch moeten bijstellen. In Hosea spreekt God door de mond van Hosea en de geschiedenis wordt nog eens nagegaan. Toen Israël een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Een vader die klaagt over het wangedrag van zijn zoon. Ik heb Efraïm leren lopen, als een kind in mijn armen genomen. Efraïm, dat is de koosnaam voor het tienstammenrijk. Zacht leidde ik hen bij de teugel. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. En bij het leiden, bij het besturen van zijn volk heeft God nooit geweld gebruikt. Altijd liefde en voorzichtigheid. Nooit ongeduldig, met een zacht lijntje heeft hij het altijd geprobeerd. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Zoals een boer ossen uitspant en te eten geeft. En zelfs nog voor een hout. Met zachtheid, met liefde en aandacht is God omgegaan met zijn volk. Maar wat was het resultaat? De klachten van de profeten zijn eensluidend. Het volk is afgedwaald. Het volk dat uit Egypte was bevrijd, heeft laten zien dat het niet waard was om verlost te worden. Is het dan niet voor de hand liggend dat ze dan maar teruggaan naar Egypte? Naar de slavernij. De weg terug naar de slavernij. Dat ligt voor de hand. Alleen zal het deze keer geen Egypte heten, maar Assyrië. Door de oorlog zullen hun steden worden getroffen. De zekerheden waar ze op gebouwd hebben, de sterke muren, gebarricadeerde poorten, dat zal niet baten. Woorden van dreiging uit de mond van de profeet. Woorden van dreiging, maar de mensen lopen eraan voorbij. Woorden van waarschuwing, die de mensen willen verhoeden dat de ondergang komt. En woorden van waarschuwing kunnen ook woorden van hoop zijn. Mensen doen het nou anders, dan gaat het beter. Maar die woorden kunnen tot je verbazing ook langs mensen heen gaan. Het is trouwens een groot lijden geweest voor de profeten. Daar mogen we eens aan denken dat die profeten altijd maar afgewezen werden. Bij profeten zie je soms op een gegeven moment ook moedeloosheid. Momenten dat ze het echt niet meer zien zitten. Ik denk maar even aan Jesaja, Jeremia, die zagen het ook af en toe niet zitten. Ik denk aan Elia. Na het wonder op de Karmel, toen je dacht, nou is alles voor elkaar. Toen stortte alles weer in. En Elia die vlucht naar de Sinaï en hij verlangt om te sterven. Hij ziet het niet meer zitten. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw wegens mij. En al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Eens is de maand vol. Eens is het afgelopen. Ook met spijtbetuigingen en met krokodillentranen. Zelfs al roepen ze tot hem, hij zal hun lot niet verlichten. Hij zal er niet opnieuw uit de goot oprapen. Terecht, zeggen wij, toch? Of niet? Eens is het toch genoeg? Je moet je handen toch op een gegeven moment van iemand aftrekken? Ja. Maar als die iemand nou je kind is, kun je tegen een kind ooit zeggen, ik bemoei me niet meer met jou, je zoekt het maar uit. Als dat kind om hulp komt vragen. En dan komen die geweldige verzen die zo verrassend en zo indrukwekkend zijn, waarin God zich laat zien als een liefhebbende vader. Ach Efraïm, heb je weer die koosnaam. Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma? Je laten ondergaan als Seboïm? En die twee steden die samen met Sodom en Gomorra van de aarde waren weggevaagd, omdat de mensdom daar een pijl bereikt had dat ondraaglijk was geworden. Zal God zo met Efraïm ook gaan handelen? Met zijn kind? Het lijkt wel of God zichzelf corrigeert. Alsof hij zegt, wat heb ik nou toch gezegd? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. In de vorige vertaling staat, mijn hart keert zich om in mij. Prachtige. Mijn hart keert zich om in mij. En zoals een vader een kind dat er met bloed onder de nagels vandaan heeft getreid, dat op een gegeven moment vast kan pakken en zeggen, joh, begaan nog eens een ongeluk aan jou. En dan hoort hij dat zichzelf zeggen en dan vallen zijn handen slap langs zijn lijf. Wat heb ik nou toch gezegd? Hoe menselijk komt God hier naar voren? En God had nog veel meer reden om zijn volk te laten vallen. En toch blijkt hier dat zijn liefde sterker is dan zijn toorn. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden, ik ben heilig. Dat laatste staat er natuurlijk ook niet vergeten. Ik ben God en ik ben geen mens en ik ben heilig. Hoe menselijk God ook naar voren komt, hij is toch de gans andere. De heilige. Maar let nou eens op hoe dat hier geduid wordt. Want God toont zijn verhevenheid niet door veel eisender te zijn, door heel streng te zijn. Hij is groter doordat hij meer liefde heeft dan mensen op zouden kunnen brengen. En dat hij niet zoals een mens zou doen, zijn volk afschrijft. De heilige God, daar gaat niets van af. Maar die is met ontferming bewogen. Niks geen onbewogenheid of koele verhevenheid. Mijn hart draait zich om in mij. Ik vind dit een van de meest ontroerende versen in de Bijbel. Het is een uitspraak die zich moeilijk in theologische termen laat vangen. God zelf, die tijdens het uitspreken van het oordeel zegt, er is hoop. Jezelf corrigeert als hij het volk wil laten vallen. Er is hoop. Toch zijn die troostvolle woorden aan de hoorders voorbij gegaan. Ook dit heeft niet geholpen. Als de mensen teruggekeerd waren naar God, die zo zijn liefde verklaarde. Als. Maar de geschiedenis van het Noordelijke Rijk wordt al spoedig daarna met bloed geschreven. Jerobeam's zoon en opvolger die wordt al spoedig vermoord. En dan volgt een tijd van verwarring en koningsmoorden en staatsgrepen. En de laatste koning die heet ironisch genoeg ook Hosea, maar die kan geen redding meer geven. Het volk wordt weggevoerd naar Assyrië. Maar toch nog met een belofte in de rug. God zal hen niet voorgoed laten vallen. Als hij het koninklijk signaal zal laten horen, dan zullen ze terugkeren uit alle windstreken. Lees ik in vers 10 en 11. Ze zullen komen als bange vogeltjes uit Egypte, als duiven uit Assyrië. Bevend en zwak zullen ze komen. Een vogel, een duif, dat is in de Bijbel niet een voering, maar een vogel, een duif, is een teken van waardeloosheid. Twee mussen voor een cent. Een duif was het offer van de armen. Dat staat niks voor. Als bevende duiven zullen ze komen. Zo werkt Gods liefde. Zo werkt Gods liefde nog. Niet alleen voor het weerspannige Efraïm. Paulus zegt in de Romeinenbrief: iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Nog weer zoiets onbegrijpelijks. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Niet voor brave burgers, maar voor zonde. Ja. Misschien dat u wel reden heeft gehad om de Gods wereld een beetje bij te stellen. En laten we dat ook steeds blijven doen. Dat we blijven lezen in de Bijbel. Ons afvragen hoe is God voor ons? Wie is God voor ons? Dat we niet een eigen beeld van hem gaan maken. Dat we hem niet gaan maken als de goedige God. Die bijna als Sinterklaas wordt. Of iemand die je persoonlijke verzorger is. Je vraagt maar en je krijgt het. Maar de God die we in de Bijbel wordt geopenbaard. En dat heeft zoveel facetten, heeft zoveel kanten. Het woord van God is zo wonderlijk rijk. En dat heeft hij ons gegeven om ervan te leren. En niet om ons gelijk eruit te halen. Om hem te leren kennen. En zoals gezang 399 terecht zegt: hij is onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen. Onpeilbaar in verstand. Hoog verheven en onnavolgbaar. Maar ook onmeetbaar in meedogen. En zijn mededogen, zijn erbarming, zijn ten volle en ten voeten uit getoond en belichaamd in onze Heer Jezus Christus. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden bedekt zijn. Gelukkig is de mens wiens zonde de Heer niet telt. Wij kunnen God niet volkomen kennen, maar wel voldoende van hem weten. En we mogen zoveel van hem weten dat hij eens in het leven lang naar binnen kunnen krijgen. Laten we hem volgen. Amen. Dus de Francine Haasnoot gaat ons voor in de voorbeden.
Voordat we gaan bidden wil ik een paar namen noemen. Waarvoor we gaan bidden. Allereerst zullen we Dini Liefhebber noemen. Vooral ook om voor te danken. De heupoperatie die ze van de week heeft ondergaan is goed verlopen. En ze ligt nog in het ziekenhuis. Maar waarschijnlijk mag ze begin volgende week naar huis. We zullen bidden voor verder herstel en een goede revalidatie. Dan noemen we de naam van Poppe Boonstra. Voor hem is meerdere keren gebeden de afgelopen weken. Poppe is nu heel erg ziek. Hij gaat hard achteruit. En daarbij komt dat zijn vrouw nu ook is opgenomen. We willen voor Poppe, zijn vrouw en hun kinderen bidden. Poppe heeft zelf gevraagd om de groeten van hem aan de gemeente over te brengen. Dan willen we bidden voor het jeugdkamp van komende week, komend weekend. De jeugd van verschillende kerken gaat op kamp. We willen bidden voor een goed kamp met veel plezier en ook een goede voorbereiding. En u hebt voor de dienst gehoord over de bijeenkomst van afgelopen vrijdag van Meet & Talk. En daar willen we ook voor danken. We willen danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, we willen graag bij u komen om te danken en om te bidden. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen als gemeente van u samen mogen komen. Dank u dat we dat zonder belemmeringen kunnen doen, in alle vrijheid. Voor ons lijkt het soms zo gewoon en vanzelfsprekend, maar we beseffen dat dat niet zo is. Wij danken u dat we in een land leven waarin we ons geloof mogen belijden en op grond daarvan ook onze eigen keuzes mogen maken. Wilt u ons helpen om dat te doen, ook in de gemeente? Helpt u ons om hierin bescheiden te zijn en aan elkaar te denken, niet alleen aan onszelf en aan onze individuele voorkeur en meningen. Geef dat we ons als gemeente laten leiden door u en door uw geest. We willen ook de kerkenraad aan u opdragen. Wilt u hen helpen leiding te geven aan de gemeente op een manier zoals u het graag ziet en waardoor we als gemeente u kunnen dienen? Heer, u kent ons allemaal persoonlijk. U weet wat ons bezighoudt, waar we aan denken, waar we blij mee zijn of waarover we ons zorgen maken. Wilt u ons helpen alles bij u neer te leggen en u te betrekken bij alle dingen in ons leven? Wilt u ons stimuleren om er te zijn voor elkaar? Wilt u ons helpen om als gemeenteleden goed met elkaar om te gaan, ook als we heel erg van elkaar verschillen of over bepaalde zaken anders denken? We danken u voor het voorbeeld van uw Zoon, Jezus, van wie we zoveel kunnen leren over hoe we met mensen om moeten gaan. Wilt u ons helpen om ons iedere keer weer door hem te laten inspireren en ook door andere personen en verhalen uit de Bijbel? Heer, we willen u ook danken voor het mooie beeld wat we mochten krijgen vanmorgen van Gert-Jan Mees, het portret. Heer, dank u wel voor het getuigenis wat daar ook van uitgaat en de bemoediging voor ons allemaal. Dank u wel dat hij ondanks zijn beperking ook zo mag genieten van het leven, van alle mooie dingen die er ook zijn. Heer, ik wil u bidden voor mensen met een beperking in onze gemeente en ook daarbuiten. In de maatschappij is het soms zo gericht op prestaties en op alles wat we kunnen en neerzetten. Wilt u geven dat mensen met een beperking ook een plaats krijgen en dat we ook beseffen hoeveel we van hen kunnen leren? Heer, dank u wel dat de operatie van Dini Liefhebber goed is verlopen. Wilt u haar verder herstel geven en haar moed en kracht geven om te revalideren? Wilt u zorgen voor Poppe Boonstra in de laatste fase van zijn leven? Wilt u heel dicht bij hem zijn en hem omringen met uw zorg en uw liefde? Wilt u zich over hem ontfermen? We bidden ook voor zijn vrouw en zijn kinderen. Heer, u weet precies wat hen bezighoudt. U kent hun situatie, hun moeite en zorgen. U weet ook wat ze nodig hebben. Wilt u hen dat geven? We leven toe, Heer, naar het einde van het jaar en we merken dat de dagen korter worden. Straks komen de feestdagen eraan. Voor sommige mensen is dat een periode waar ze tegenop zien. Ouderen die misschien meer aan huis gebonden zijn. Mensen die het alleen zijn in deze tijd van het jaar sterker kunnen ervaren. Wilt u bij hen zijn en mensen bemoedigen met uw aanwezigheid en met uw liefde? We willen u bidden voor de jeugd van onze gemeente en speciaal voor het jeugdkamp wat komend weekend gehouden wordt. Dank u wel dat er contact is met christenen uit andere kerken en dat er mogelijkheden zijn om samen dingen te organiseren. Wilt u alle jongeren samen met de jongeren van andere kerken een heel goed weekend geven, waarin ze mogen genieten van een ontmoeting met elkaar? Wilt u zich aan hen laten zien, zodat ze ook u mogen ontmoeten en dichter bij u mogen komen en kunnen groeien in hun geloof? Trouwe God en Vader, dank u wel dat we u kennen. Dank u wel voor het perspectief wat u ons geeft in het leven. Dank u wel dat we mogen weten dat u ons veel meer te bieden hebt dan het leven hier op aarde. En dat we mogen uitzien naar het leven wat nooit meer ophoudt en wat helemaal goed zal zijn. Helpt u ons om dit altijd voor ogen te houden, onafhankelijk van hoe we ons voelen op het moment. Dank u wel voor uw grote liefde voor ons. Wilt u ons elke dag vullen met uw liefde? En helpt u ons om die liefde uit te delen naar de mensen die wij tegenkomen in de gemeente en overal in ons leven. Dank u wel dat we ook afgelopen vrijdag een goede bijeenkomst mochten hebben met mensen uit de gemeente en daarbuiten. Wilt u ook geven dat, dat het ook inspiratie biedt om te praten met collega's, met mensen die we tegenkomen in onze omgeving, onze buren, over ons geloof en over u. Wilt u ons helpen om uw naam groot te maken? Amen.
De collecte zal zijn voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. En die zullen zelf even de collecte aankondigen.
Goedemorgen allemaal. Voor degenen die ons niet kennen, ik ben Elsbeth Voorwerk. Na de dienst willen wij graag wat vertellen over ons werk. Wij wonen al 6 jaar in Jordanië, waarin we werken onder de Jordaanse Bedouinen en de Irakese vluchtelingen. En dat doen we om aan hun het evangelie te brengen van Christus. Nogmaals, willen we graag straks meer vertellen. Maar nu eerst is de collecte ter ondersteuning van ons werk.
Als er nog jongelui iets gingen doen over de collecte of zo. Maar die komen nog. Oh, wachten we even.
Goedemorgen. Er komen nu een paar kinderen van de of alle kinderen van kinderbijbelgroep 1, die komen naar voren, die zoiets aan gaan bieden. En ik heb hier al een paar kinderen van kinderbijbelgroep 2. Wacht even tot die kinderen bij mij komen. En ik wil ook familie Voorwerk naar voren hebben. Want daar gaat het allemaal om. Want we hebben afgelopen weken hard gewerkt aan het zendingsproject. En de kinderen hebben van alles geleerd over het werk van familie Voorwerk. En we hebben ook gespaard. We hebben geld gespaard en we hebben ook nog allerlei dingen bij elkaar verzameld van scholen. Want er zijn kinderen die, of moeders die op school hebben rondgevraagd naar methodes. En die hebben we ook nog gevonden zelfs. Dus die kunnen we ook aanbieden. Ik ga de hele boel pakken. Kom maar, Stef. Stef, kom maar. Zo. Heb jij er nog geen? Kom maar. Oké, er zijn een aantal spullen die ingepakt zijn. En er zijn een paar spullen die niet ingepakt zijn. Want anders valt er zoveel uit te pakken. En wij zijn natuurlijk ook allemaal heel nieuwsgierig wat erin zit. We hebben spullen verzameld en we hebben ook nog iets gemaakt, zodat jullie een gezellig plekje hebben om Evelien les te geven. En dat brengen we als eerste. We hebben van alle kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 een fotootje gemaakt met en daar hebben we in een bloemetje geplakt en de bloemen hebben ze mooi zelf versierd. Nou, en nou komen de andere verrassingen. Het is misschien leuk als het gelijk uitgepakt wordt, want dan weten wij ook wat erin zit. Er zit allemaal lesmateriaal in wat gebruikt kan worden voor Evelien. Wat ze hier op school niet meer gebruikte, maar wat jullie vast heel goed kunnen gebruiken. Nou, er komt nog zo'n soort pakket. Allemaal rekenboeken om te leren rekenen. Rekenboeken! En dan zijn er nog een paar mappen die jullie zo overhandigd krijgen. Doe maar. Nog meer. We hopen dat het natuurlijk wel allemaal in de koffer past voor naar Jordanië, anders hebben we alsnog een probleem. En als allerlaatste heeft Stef nog een hele mooie koffer. En die is echt helemaal voor Evelien. En daar zitten allemaal spulletjes in waarmee je lekker kan knutselen.
Ons slotlied is lied 54 uit de bundel Gods volk wordt uitgeleid. Zegen van de Heer meegeven, gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u.